Ik besef dat dit het moeilijkste moment van de dag is. Warm eten op. En ik zal niet te veel op u letten. Maar wanneer u begint te snurken, dan wordt het natuurlijk te gek. Maar ik besef dat het heel moeilijk is om wakker te blijven. En ik ga ook geen moeite doen om u wakker te houden. Ik hoop dat het voldoende zal zijn, maar ik besef dat het moeilijk is. We gaan naar Handelingen 2, Handelingen 2, vers 33. Handelingen 2, vers 33. Ja. Even vanaf vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van de Vader verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. En dan even Johannes 14, waarin we lezen het gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen. En dan zegt hij in vers 15, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Zoals we gezegd hebben, is het zo dat de Heilige Geest na de hemelvaart anders werkt dan voor de hemelvaart. Voor de hemelvaart was het in het leven van de Heer Jezus. En dat hebben we vanmorgen gezien, hoe dat hij geleid werd en dat het sleutelwoord was gehoorzaamheid. En dat wij de geest moeten leren kennen, zijn stem moeten leren verstaan en daarna moeten luisteren. En wij moeten daarin de Heer Jezus volgen. Maar toen hij is opgestaan, lezen we hier, is hij aan de rechterhand van God verhoogd. Dat heeft hij niet zelf gedaan, maar dat is gebeurd omdat hij de overwinning op het kruis heeft behaald. En dan heeft hij de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen. In Johannes 14 hebben we gelezen dat hij daarvoor bidt. Dus hij heeft gevraagd aan de Vader, mag ik de Heilige Geest nu zenden naar de aarde? En de Vader heeft daar ja op geantwoord. En de reden dat de Vader dat deed, vinden we eigenlijk in Hebreeën hoofdstuk 9, waarin staat, maar Christus opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Dus de Heer Jezus is met zijn bloed, is hij het heiligdom, het hemelse heiligdom binnengegaan, wat Mozes gezien heeft en waar Mozes dan de tabernakel en de tempel van gemaakt heeft. Naar dat beeld, en de Vader heeft erkend dat onze zonden zijn verzoend. En omdat de zonden verzoend zijn, heeft de Vader hem de toestemming gegeven om de Heilige Geest te zenden. Dat is indrukwekkend. Als je de Geest van God ontvangt in je leven, dan wordt bevestigd dat je zonden verzoend zijn. En dat gebeurt met Pinksteren. Nu, er zijn heel veel dingen over te zeggen, maar ik wil eigenlijk wat benadrukken dat dit is de grootste ruil aller tijden die plaats heeft gevonden op dit moment. Want wat gebeurt daar? Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, op hemelvaartsdag, toen verliet de mooiste en meest getalenteerde en de meest volmaakte mens de aarde. De aarde gaf, zou je kunnen zeggen, het mooiste wat ze had, terug aan de hemel. Maar daarvoor terug kreeg de aarde het mooiste wat de hemel bezat, namelijk de Heilige Geest. En de Heilige Geest is over de hele wereld gekomen, terwijl Jezus op één plaats gebonden was. En terwijl de Heer Jezus in het lichaam van een mens was, moe werd en eindig was, zou je kunnen zeggen, is nu daarvoor in de plaats gekomen de Heilige Geest. Maar het is dezelfde geest, het is de geest van Jezus. Het is eigenlijk Jezus overal, Jezus alomtegenwoordig. Dat is het eigenlijk. En die ruil is indrukwekkend. Toen Jozef gezegd had tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Toen deinden ze terug. En toen wisten ze voor hunzelf, nu gaat Jozef ons pakken. Hij heeft macht gekregen en nu gaat Jozef ons in de gevangenis zetten of doden. En Jozef probeert ze te overtuigen. Nee, want God heeft jullie vooruitgezonden om een volk te bewaren van alle ondergang. En niet jullie hebben mij kwaad aangedaan, maar God heeft dat allemaal zo geleid. En de broers die konden dat eigenlijk niet begrijpen. En dan moeten de broers terug naar hun vader. En dan zeggen ze tegen hun vader, pa, Jozef leeft. En pa gelooft het niet. Er staat in de Bijbel, hij geloofde het niet. Ze zeggen, maar we hebben hem gezien. Maar ze geloofden het niet. En toen kregen ze een idee, het geweldige idee. Jozef had heel veel heerlijkheid meegegeven uit Egypte. Jozef had grote wagens meegegeven met geweldige goederen en met allerlei heerlijke spijzen voor onderweg, maar ook veel rijkdom. En toen zeiden ze tegen de vader, kijk, dit is het cadeau van Jozef. En toen zag Jacob die heerlijkheden en toen zei hij, mijn zoon leeft. Ja, dat is de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je begrijpen dat de kruisiging voor jou voldoende is. En dat je dus vrij bent. En daar is geen geweldige zegen dan dat. Nu, die Heilige Geest is uitgestort op Pinksterfeest. Pinksterfeest is niet ontstaan door de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksterfeest is een oud-testamentisch feest. Die is de 50ste dag na Pasen. En op die 50ste dag is de Heilige Geest uitgestort. Nu, als je nu van Pasen neemt en je kijkt in de Bijbel, in Exodus, 50 dagen verder, dan zie je dat het volk van Israël bij de Sinaï kwam. Daar waar zij de wet van God kregen, op stenen tafelen. Dus de uitstorting van de Heilige Geest is het plaatsen van de wet in ons hart. Dat is een van de hoogtepunten van de Heilige Geest. Hij gaat ons overtuigen. En waar overtuigt hij ons van? Wel, hij overtuigt ons van zonde, van gerechtigheid en van het oordeel. Hij overtuigt ons dieper van wie wij zijn, hoe zondig we zijn, maar direct niet met als doel om ons te knechten, maar om ons te leren roemen in de genade. Toen de broers van Jozef hoorde, ik ben Jozef, dan staat er in Genesis 45 het hele hoofdstuk dat ze zwegen. Ze konden niks uitbrengen. Het enige wat ze overdachten, wij hebben deze knaap verkocht. Wij zijn nu schuldig, wij zijn des doods, wij staan voor de dood. Dit zijn de laatste uren van ons leven. En Jozef kan ze bijna niet overtuigen dat ze mogen blijven leven. Dat ze een grote bediening krijgen. Dat God door hen de hele wereld gaat zegenen. Dat kan enkel maar wanneer ze door de Heilige Geest dat worden duidelijk gemaakt. Dat is de positie die wij hebben. Dus de Heilige Geest is nu uitgestort. En die betekent dat hij, zoals dat de Heer Jezus bidt, hij bij je zal zijn. Nou, de Heilige Geest, het belangrijkste van de Geest is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Belangrijkste is niet de heiliging. De heiliging die zo belangrijk is, omdat de wet in ons leven geschreven is en wij heilig moeten leven. Maar wij kennen allemaal onze eigen boezemzonde. En dat kan je geweldig drukken. Daar kan je constant je niet waardig voelen. Daar kan je soms de diensten voor laten. Omdat er een bepaalde zonde in je leven is die je niet kan overwinnen. Die je denkt niet te kan overwinnen. Nou, het belangrijkste van het werk van de Heilige Geest is niet de heiliging. Dat is wel heel belangrijk, maar is niet de heiliging. Nou, sommigen denken dat het belangrijkste van de Heilige Geest is dat je de gaven gebruikt en dat je de gaven ontvangt. En daar verlangen we geweldig naar. Dat we een gave krijgen van de Heilige Geest, dat hij ons toerust en dat we grote dingen mogen doen voor de Heere God. Dat mensen tot bekering komen, mensen genezen, mensen leiding ontvangen, mensen vernieuwd worden. Daar verlangen we intens naar. Maar het belangrijkste van de Geest is niet dat je de gaven van de Geest in je leven leert ontdekken. Dat is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Want als dat het belangrijkste zou zijn, als de heiliging het belangrijkste zou zijn, en je zit dan met momenten in je leven van zonde en van flauwte en van droogte, dan ben je de Geest kwijt. Dan denk je dat hij er niet is. En wanneer de gave het belangrijkste zou zijn, dan denk je, die ander heeft meer gaven, die draagt meer vrucht. Dus de Geest is niet bij mij. En dan stagneert je geestelijk leven. De belangrijkste in het leven is niet vrucht dragen. Is dat niet belangrijk? Is zeer belangrijk. Maar er zijn periodes in je leven dat je niet vrucht draagt. Maar dat je in een droogteperiode zit en dat alles draait om je eigen leven. Dat kan een periode zijn van een week, maar ook van een jaar of van meerdere jaren. Je kan in een hele grote strijd komen. En dan voel je niet dat de Geest bij je is en dan kom je in grotere geloofsnood. Dat zijn de belangrijke dingen in het leven. Dat is belangrijk van de Geest. Maar het belangrijkste is wat Jezus zegt over de Geest. En wat is dan het belangrijkste? Dit is het belangrijkste. Hij is er. Dat is het belangrijkste. Hij is er. Als je in een periode zit dat je in zonde valt en in de strik van de zonde zit, hij is er. Je kan voor hem knielen. Hij is God. Hij is er. Hij is bij je. En je kan erkennen. Je kan met hem spreken. Je kan met hem omgaan. Als er periodes zijn dat je zegt, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. En ik zou eigenlijk die en die kwaliteiten moeten hebben, maar die heb ik niet. Dan kan je je heel onbekwaam voelen, terwijl je het toch moet doen. Je verantwoordelijkheid moet oppakken. Maar dan mag je weten dat hij er is. Hij is er. Hij is er op het niveau waar jij bent. En hij brengt je op het niveau waar hij je hebben wil. Als er periodes zijn dat je geen vrucht draagt en waar je leven helemaal droog is, dan wil je ontzettend graag die vrucht gaan dragen. En je hebt dan de neiging om te zeggen, maar de Geest is niet bij mij. Het belangrijkste is wat Jezus zegt. Hij is er. Ik zal de andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Als je in zonde leeft, is hij er. Is hij bereikbaar? Is hij aanspreekbaar? Is hij vol genade? En hij brengt je in de overwinning van je zonde. Als je onbekwaam voelt, hij is daar. Hij verwijt je niks. Maar hij brengt je in de bekwaamheid van Gods werk. En als je geen vrucht draagt, dan snoeit hij je. En als hij je snoeit, dan is dat pijnlijk, maar hij troost je dan opdat je vrucht draagt en meer vrucht draagt. Het belangrijkste is, ik ben er. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik ben bij u. Ik ben in u. Ja. Nou, het is zo belangrijk dat je leert leven met de Heilige Geest. Die is in je. Daar moet je dus mee leren spreken. Die stem moet je leren verstaan. De apostel Paulus zegt tegen de gemeente van Galaten dit. Dit bedoel ik, zegt hij. Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want, zegt hij, het begeren van het vlees gaat in tegen het begeren van de Geest. En dat van de Geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander. Ja, dat is het. Dus je hebt in je leven twee intense verlangens. Het verlangen om het vlees te volgen. Dat betekent egoïsme. Dat betekent misleiding, de waarheid, geweld aandoen en het verlangen van de Geest. En nu wil Paulus benadrukken dat wij moeten leren om het verlangen van de Geest te verstaan en daarna te luisteren. Dat verlangen te laten groeien. Dat verlangen heel goed te leren kennen en je daarop te richten. Nou, hoe doe je dat nu toch? Eigenlijk is dat vrij eenvoudig. Stel je voor, u hebt twee hazewindhonden. Hè? En u moet wedstrijd lopen. En u bent baas van beide. En je wil dat de ene wint en de andere verliest. Dat is heel simpel. Dan geeft u gewoon de ene meer eten dan de ander. En dan wint degene die veel eten krijgt. Dus wanneer je met de Geest en voldoen wil aan het verlangen van de Geest, dan moet je dat voeden. Dan moet je daarmee bezig zijn. Dan moet je dus een moment stil zijn en met de Geest van God gaan spreken. Je moet grote eerbied hebben voor de Geest. Teuny en ik zijn 46 jaar getrouwd. Nou, dat is een grote prestatie voor Teuny. Maar stel je voor dat ik in de stad Roermond loop en ik Ik ontmoet daar een vrouw, een prachtige vrouw. En ik ga, terwijl Teunie bij mij is, met die vrouw flitten. Ik geef ze een kus, ik pak haar hand, ik ga met haar praten. En Teunie staat daarbij. Nou, mijn vrouw is een hele lieve vrouw die niet sterk zal reageren, maar die zal zich terugtrekken. Die zal heel verdrietig worden. Die zal thuis mij blijven verzorgen. Ze zal bij mij in bed blijven liggen. Ze zal niet direct alles vragen en alles zeggen, maar je zal haar gezicht zien betrekken. Ze zal bedroefd worden. Dat is de Heilige Geest. Die is bij je. Wanneer je dus met de Heilige Geest wandelt, wanneer je wedergeboren bent en verzegeld bent, zoals we gezien hebben, dan is er een verlangen van de Geest en een verlangen van het vlees. Wanneer wij dus flirten met de wereld, dan reageert de Geest zoals ik net uitgelegd heb. Zoals mijn vrouw zou reageren. Die gaat niet weg, die wordt bedroefd. Die trekt zich wat terug. Totdat die ruimte krijgt om mij te overtuigen. En hij probeert me dan te overtuigen. Hij probeert met mij te pleiten. Hij probeert wat redelijk is aan mij duidelijk te maken. Ik heb dit gedaan en jij doet nu dat. Hij laat je niet vallen. Hij gaat niet helemaal weg. Hij gaat je niet in je eigen ellende laten doodgaan. Hij blijft je verzorgen. Alleen de sprankelende kracht, het zicht op Jezus, het zicht op je heil, het zicht op de vergeving van zonde wordt vervaagd, vervaagd, vervaagd. Het gezicht op de genade vervaagd. En je gaat oordelen krijgen in je leven. Je gaat bitterheid krijgen in je leven. En je gaat het in het laatst zeggen. Ik zie het niet meer zitten. Dat christendom is allemaal niks. Maar het heeft te maken met je huwelijk. Het heeft te maken met je bent de bruid. En de bruid heeft overspel gepleegd. En dat overspel maakt dat de bruidegom zich terugtrekt. En de Heer Jezus, of Paulus zegt hier nu, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Er is een verlangen van de geest. Nou, dat verlangen, dat is uitermate belangrijk dat je dat kent. Dat die geest verlangt om Jezus in jouw gestalte te geven. Om jou te laten lijken op de Heer Jezus. Dat is zijn diepste verlangen. Daarvoor is hij uitgestort op de wereld. Het boek Handelingen is eigenlijk wat Jezus verder zet na zijn kruisiging, na zijn opstanding. Hoe hij de wereld bereikt, en dat doet hij door de geest. Maar het is de Heer Jezus. Hij doet het. En de geest neemt het uit Jezus en verkondigt het ons. Wij moeten dus leren leven met de Heilige Geest. Nou, dat betekent dat je, als je in gebed gaat, je hebt gezondigd, je hebt gelogen, dan moet je leren om dat te zeggen. Dan ga je op je knieën. Stel je voor, je hebt gestolen. Je hebt in de winkel wat meer genomen in je tas dan dat je betaald hebt. En je komt thuis en de geest toont je dat. Of jij wordt onrustig. Dan ga je op je knieën en dan vertel je het verhaal aan de geest. En hoe moet je dat nu vertellen? Dat moet je vertellen in de overtuiging dat hij erbij was. Dat hij alles gezien heeft. Er is niets verborgen voor de geest. Wanneer u ervan uitgaat dat de geest het niet gezien heeft, gaat u met de gehandicapte geest om? Een dove geest? Of een blinde geest? Maar die heeft alles gezien. Dus je vertelt aan hem heel het verhaal. Je zegt, heer, ik was in de Carrefour, ik weet niet hoe dat hier, wat hier, Albert Heijn. Ja, ik weet niet. En ik had te weinig geld, want ik heb dat verspild aan mijn auto. En dat was zo sterk. Ik dacht, weet je, ik heb dat machine nodig. Dat machine, dat kost €500. Maar er stond een andere machine naast, waar die maar €250 kostte. En ik heb die tickets hier van die ene afgehaald en op die andere geplakt en van die 250 op die van 500 geplakt. En ik ben zo naar de kassa gegaan en ze hebben dat ingescand en ze hebben dat niet gezien. Ik heb 50% korting. Maar ik heb gestolen, heer. Wat moet ik doen? Maar als je dan daar zit thuis en je bent er onrustig over en je gaat in gebed en je vraagt, God, wil je alsjeblieft zegenen? Ik ga naar de kerk, ik moet zangleiding doen. En wilt u mijn liederen zegenen en wilt u opwekking geven? Dan zegt de Heilige Geest, allee toch. Wat ga je toch met mij om alsof ik gehandicapt ben? Ik weet dat allemaal precies. Ik weet wat je deed. Beleiden betekent dat je vertelt met je mond precies wat de Heilige Geest heeft gezien. En als de Heilige Geest dan zegt tegen je, ja, zo was het. Zo was het inderdaad. Oh, wat ben ik blij dat je zo eerlijk tegen mij bent. Dat je met mij omgaat zoals ik ben. Ik heb alles gezien. En dan zegt hij, ik ga je vernieuwen. Ik ga je zegenrijk maken. Ik ga je die zwakte van je afnemen. En dan vraagt hij, dan zeg je tegen hem, wat moet ik doen om dit grasmachine te mogen gebruiken? En dan zegt hij, je moet eenvoudig naar de winkel gaan en je moet gewoon zeggen dat je €250 gestolen hebt. Zeg maar, ik heb dat geld niet. Weet je, dan ga je daarheen, je levert dat in. En zie maar wat je gebeurt. Ik ben bij je. Ik ben bij je. En dan ga je. Met schaamte. En weet ik het allemaal wat je doet. En dan ga je. En dan word je integer. En dan doe je dat nooit meer. En dan schaam je je over de dingen die verkeerd gingen in je leven. Want de geest is bij je. De geest die de wet van God in je hart heeft geschreven. En die geest die wil dat nu van binnenuit, wil jou integer maken, zodat je betrouwbaar bent op alle momenten van het leven. En zodat je trouw kan worden. En als je dan ouder wordt, dan blijk je betrouwbaar te zijn. Ja. Dan ben je iemand waar men op het einde kan letten. Want men is betrouwbaar gebleken. Zo, de geest, die is in je en die leidt je en is vol geduld en gaat stappen met je verder en leer je te wandelen in zijn wegen. Nu, dat is een samenwerking. Dit zegt Romeinen hoofdstuk 8. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven, maar we zijn schuldenaars van de geest om door de geest te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Een samenwerking. Gij door de geest. Nooit de geest alleen. Hij vraagt van dat je jouw wil, zoals bij de Heer Jezus, onderwerpt aan zijn leiding. Aan zijn heiligheid. En dat, als dat fout gaat, is dat niet rampzalig in de zin van dat het dan gedaan is. Hij is daar. En dan wilde je integriteit leren. Wilde je eerlijkheid leren. Dit is waar het om gaat. Hij is bij je en zal in je zijn. En dan zal je leiden naar de volle waarheid. Nu, hij rust je ook toe. Dat is ook geweldig. Dat hij je toerust. Dat betekent dat je een gereedschapskist krijgt. Een kist waarin allerlei gereedschap zit om de opdracht die je hebt gekregen, om die te volbrengen. Dat kan alles zijn. Dat is een enorme groep van bekwaamheden die de Bijbel leert. In de Bijbel staan er zo ongeveer 30, denk ik. Allerlei grote bekwaamheden die wij krijgen om mensen tot zegen te zijn. Nu, wij kiezen meestal de meest opmerkelijke uit. Wij willen allemaal de gave van genezing. En het is ook prachtig als je die gekregen hebt. Of wij willen de gave van kennis. Geweldige inzichten, kennis van alles wat er is. En wij, maar er staat, vaak staat dat allemaal in het teken van onze eigen eer. Ons opbouwen van onze eigen imago. Zoals je nu de Bijbel leert kennen en als je dat naast het woordenboek legt, wat wij hebben zo in onze westerse wereld, in ons Nederlands taalgebied. U moet dus alle woorden opzoeken in het woordenboek met het woord zelf. Zelfverwerkelijking, zelfontdekking, zelfbevrediging, zelfbedit, zelf. Er zijn er ongeveer 30 in de Bijbel, in het woordenboek. Al die woorden van zelf betekent dus dat er een enorm verlangen is om onszelf op de rails te zetten. In dat rijtje staat niet het enige woord van zelf in de Bijbel wat nodig is voor ons, en dat is zelfverloochening. Zelfverloochening. De Heilige Geest leert ons zelfverloochening en die rust ons dan toe met gaven van de Heilige Geest. Gaven die anderen brengen aan de voeten van het kruis. Nou, gaven zijn instrumenten die we gekregen hebben die boven ons eigen kunnen uitgaan. Dat wil niet zeggen dat je niet natuurlijke talenten hebt gekregen, maar daarbovenop wordt er iets geplaatst wat je natuurlijke talent een dimensie geeft die je niet begrijpt. Ik heb enorm Billy Graham gevolgd, die dan vorig jaar is overleden. Billy was een uitzonderlijk man, een uniek man. Je moet dus op internet kijken naar Billy in Rio de Janeiro. En dan, die film moet je eens bekijken. Dan komt hij een stadion binnen waar 90.000 mensen zitten. En die komen drie kwartier luisteren naar hem. Dat is gewoon niet te geloven. En je moet eens naar die preek luisteren. Nou, die preek is echt niet uitzonderlijk. Ik vind het een van de slechtste preken die hij gehouden heeft. Want soms heeft hij magistrale gegeven. Maar daar is het zo fundamenteel. Dat heb ik al 1000 keer gehoord. En dan denk je alleen, nu gaat het niet lukken. En dan stroomt zo'n stadion leeg. En komen duizenden mensen op de knieën. Nou, om Billy is vaak gevraagd, wat is je geheim? En dan zegt hij, ik weet het niet, zegt hij. Dat is de geest van God. En dan zeggen ze, ja, maar dat zijn de liederen die je, just as I am. En dat is emotioneel. Dus wat deed Billy Graham? De volgende dienst gaf hij geen lied. Niet meer zingen na mijn oproep. En de mensen kwamen. En toen heeft men gezegd, ja, maar het is dat is jouw mooie soulstem. Je hebt zo'n schitterende stem. Toen heeft hij een keer geprobeerd om te kijken wat er gebeurde wanneer hij het stadion binnenkwam. En er kwamen duizenden mensen tot geloof voordat hij een woord gesproken had. Want dat was Gods geest die op die man was. En als je hem nou een beetje volgt, dan zie je dat Billy Graham zijn bekwaamheid niet zozeer was zijn spreken, of wat ook. Zijn schoonheid, was natuurlijk een mooi man. Hij had ook alles, had hij. Maar eigenlijk was het zijn karakter. Zijn karakter was ongeëvenaard. Zo'n karakter. Zo dicht op Jezus gelijkend. Dat mensen die hem ontmoet hebben, allemaal zeiden, ja, wat is hier aan de hand? Dit is een man die buitenaards is. Zo vol liefde. Zo vol genegenheid. Zoveel waardering. Zoveel. En op de hoogste plaatsen kwam hij op de wereld. En iedereen was diep onder de indruk van hem. Nou, wat had hij dan voor gaven? Ja, hij had vooral het karakter van Jezus. En de gaven die God hem gaf op die momenten dat hij hem nodig had, daardoor werden mensenlevens veranderd. Daarom is het zo belangrijk dat wij dat verlangen van de geest goed begrijpen, dat de geest ons op Jezus wil doen gelijken en dan ons wil toerusten met allerlei gaven. Nu, ik heb altijd wel kunnen praten. Alhoewel, ik kan eigenlijk niet praten. Weinig van u kende mij, maar je kent mij enkel van achter een preekstoel staan. Maar thuis zeg ik bijna geen woord. In het publiek zeg ik bijna geen woord. Ik ben ontzettend verlegen. Ik ga nooit naar een feest, want ik vind een feest zo verschrikkelijk moeilijk. Dat lukt mij van geen kanten. En zet mij achter een preekstoel en ik verander. Voor mezelf is dit het grootste wonder wat er is. Ik snap daar ook niks van. En dat is wat God mij gegeven heeft bovenop mijn natuurlijke leven. Maar wanneer ik niet wandel in de wegen des Heren, ben ik het kwijt. Dan stagneert dat van binnen. En dan is die geest die zegt tegen mij, waarom ga je met mij om als een gehandicapte geest? En waarom wil je wel van mij een ijsko? Om je eigen op te krikken? Om eens een fijn moment te hebben? Ik wil je gebruiken. Ik wil de leiding. Ik ben Heer. Ik vertegenwoordig Jezus. Je bent niet gered om dan je zin te kunnen doen, maar je bent gered om een redder te zijn. En zo de Heilige Geest is dan bij ons. Zo, hij is degene die na Pinksteren over de ganse wereld gaat. De grootste zegen is die er bestaat in de wereld. Afrika staat op zijn kop. Duizenden komen tot geloof. In de moeilijkste omstandigheden. In Nigeria is zo'n frontstaat waarin de islam en het christendom met elkaar strijdt. Waar vele doden vallen. Eritrea is dat. Ethiopië is dat. Het ergste is Jemen op dit moment. Waarin mensen sterven. Maar de kerk van Jemen groeit als nooit tevoren. Nooit is er een periode geweest in de geschiedenis waar de kerk zo snel groeide als op dit moment in Jemen. Dat is toch geweldig. Ja. Pakistan is geweldig moeilijk. We hebben allemaal Asia Bibi gevolgd. En we weten nog niet waar ze zit. Maar weet je, God is grote dingen aan het doen in Pakistan. Mensen die gaan het inzien. Mensen die gaan begrijpen. Wat is dit hier? Wat is dat voor een godsdienst? En worden gezegend door de Heer Jezus. Die overwonnen heeft en die zijn geest uitzendt. Zo, voor de kruisiging was de geest op Jezus en leidde de geest hem naar de kruisiging. Omdat hij u wilde redden en uw zonde wilde uitboeten. Na de kruisiging is hij verhoogd. En is hij op de hoogste plaats gekomen, heeft hij u meegenomen, want u bent in hem. En heeft hij de geest uitgestort op de aarde. En bent u mede uitgestuurd op de aarde om een zegen te zijn en om Jezus zijn heerlijkheid te verbreiden. Met alle middelen die er zijn. Maar laat ons het accent leggen op de inwoning van de geest belangrijkste is, ik ben er. Ik ben er. In welke situatie je ook bent. Heb je iets dierbaars verloren? Ik hoorde van onze geliefde broeders die ook hier zijn, dat ze in Iran geweldig veel verloren hebben. Maar je hebt Jezus. Wij bagatelliseren het verdriet niet. Maar zie op Jezus. Wij hebben in onze gemeente vreselijke dingen meegemaakt de afgelopen tijd. Een jonge vrouw van 27 die vermoord is. Met twee kindjes. De twee kindjes hebben mama gevonden. Elke week ben ik bij de ouders van haar. En we spreken af, Jezus is daar. En een andere vrouw waar ik wekelijks kom, heeft 4 maanden geleden haar dochter zelfmoord zien plegen van 17 jaar. En ik was er van de week en ze was net in elkaar gestort. En we hebben gezegd, hij is daar. Je dochter is er niet, maar hij is daar. En ik zag ze vanmorgen toen ik de jongens naar de kerk bracht, zag ik ze op de fiets komen. Toen denk ik, daar is ze. Ze gaat naar de kerk. Want ze weet, hij is daar. Hij is daar. Waar je verbijsterd bent over het verlies van een geliefd kind. Verbijsterd bent over alles wat van je afgenomen is. Hij is daar. We hebben in een gemeente bij ons een Roemeen. Die had een groot bedrijf in Roemenië. En dat is door bedrog is hij tot de armoede gekomen. Komt hij in België. En een zeer bekwame jongen. En dan zegt hij, hij is daar. Hij is daar. Wat hij met mij wil, weet ik niet. Maar hij is daar. En hij leidt nu, na 10 jaar, een gemeente van Roemeense mensen in onze omgeving. Hij is daar. Zo, hij is er. Jezus is er. Door de Heilige Geest. Veel zegen ermee. Laat ons bidden. O Vader, dat is het heerlijkste wat ons is overkomen. Dat de Geest van God in ons leven woont. Dat wij de tempel zijn van de Heilige Geest. Individueel, maar ook als gemeente. En dat we plaatselijk die tempel zijn, maar ook universeel, wereldwijd. En wij prijzen u, we aanbidden u, voor uw heerlijkheid en uw trouw. Zegent de gemeente in Roermond. Zegent allen die hier binnenkomen met dit diepe, Heer, deze diepe heerlijkheid. Hij is bij ons. Hij is bij ons, waar ik ook sta. Hoe diep ik ook gevallen ben. Ik mag met hem spreken, met de parakleet, met de advocaat. En hij leidt mij naar uw heerlijkheid. We danken u, we eren u en we prijzen uw eeuwige naam. Halleluja. Amen.